Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Hooglied, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemen u Hooglied 2, de versen 1 tot en met 17.
Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Ziet, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt op mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn, en ik ben zijn, die wijdt onder de leliën, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het 14e vers van Hooglied 2. Hooglied 2, vers 14, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Geliefde gemeente, het is niet altijd hetzelfde in het leven van Gods kinderen. Er kunnen tijden zijn van stille rust en vrede, tijden dat de vijanden ver weg zijn. Maar er kunnen ook omstandigheden zijn waarin de vijand nabij is. Dat die vijand Gods kinderen belaagt. Dat zijn gramschap brandt, zoals we daarvan gelezen hebben. En dat Gods kinderen moeten vluchten voor hun vijanden. Maar als dat gebeurt, zal de Heere hen niet aan hun lot overgeven. We hebben dat gezongen. Uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Voor mij. En dat wordt een al groter wonder in het leven van ieder kind van God. Want ze hebben niet alleen met vijanden te maken, maar ze geven de vijanden soms ook ruimte door toe te geven aan de zonde. Door al te gemakkelijk toch weer op te gaan in de dingen van deze wereld. En zo ver bij de Heere vandaan te leven. Als dat gebeurt, geef je de vijand ruimte. Als je toegeeft aan de zonde, dan eindigt dat altijd in zielsbenauwdheid. Maar ook dan, als door eigen schuld aan die vijanden ruimte gegeven is, zal de Heere gedenken, zal Hij zich ontfermen. Hij is zo getrouw als sterk. De Heere laat nooit varen de werken van zijn handen, dat is zijn trouw. En zijn almacht weet zijn kinderen, hoe ver ze ook zijn afgedwaald en hoeveel schuld daar ook ligt, altijd te beschermen en te bewaren. En dan ligt daar toch die diepe zekerheid in die psalm opgesloten waarvan we gezongen hebben. En bij tijden geeft de Heere ook die zekerheid te beleven. Hij zal zijn werk voor mij vol en de bijzonder. Als de Heere weer spreekt, als hij opzoekt en niet verwerpt. En daar getuigt onze tekst van. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene eener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante lieflijk. De hemelse bruidegom spreekt tot zijn bruidskerk. In de eerste plaats staan we stil bij de naam die hij haar geeft. Mijn duiven. Ten tweede de plaats waar zij verkeert. Zijn in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats. En ten derde de woorden die hij spreekt. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante lieflijk. De hemelse bruidegom spreekt tot zijn bruidskerk. Ten eerste de naam die hij haar geeft. Ten tweede de plaats waar zij verblijft. En ten derde de woorden die tot haar gesproken worden. Mijn duiven. Niet alleen in het Hooglied wordt Gods kerk en Gods kind aangeduid als een duif. We hebben het ook gezongen uit Psalm 68 aan het begin van dit samen zijn. En straks zullen we het ook gaan zingen. Geef het wild gedierte dat niets in het woede ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Duif. En die naam spreekt van liefde. We hoorden dat vanmorgen ook. En we gaan dat uiteraard niet herhalen. Maar die duif heeft de liefde van God ondervonden. Van Adam en Eva zouden we kunnen zeggen dat ze een reine, oprechte duif waren. Er mankeerde niets aan hen. Zij wilden niets liever dan de Heere loven en prijzen. Het was de begeerte van hun hart, hun schepper en onderhouder, te verheerlijken. Maar door eigen schuld is daar een einde aangekomen. En wat is nu de werkelijkheid? Dat wij van onszelf geen duif zijn, maar dat wij van onszelf adderen gebroedsel zijn. Dat is nou precies het tegenovergestelde. We luisteren naar de Satan, de slang die sprak in het paradijs. De Satan gebruikte die slang. En zo staat ons oor wagenwijd open voor het spreken van de vader der leugenen. Wij willen God niet meer bedoelen. We willen zelf uitmaken waar we naartoe gaan. We willen zelf ons leven inrichten. We willen zelf alles bepalen en ons niet onderwerpen aan de wil en aan de wet van God. En nu is het een wonder van liefde, een wonder van Gods almacht, een wonder van zijn ontferming, als adderengebroedsel tot een duif is gemaakt. En van dat wonder getuigt onze tekst. Mijn duiven, de Heere spreekt immers altijd de waarheid. Hij weet toch van zijn eigen werk af. Hij weet er toch van, als hij in hart en leven zijn genade heeft verheerlijkt. Het is hem toch bekend, in wiens hart en leven de werken van de duivel verbroken zijn en zijn koninkrijk is gekomen. Hij weet er toch van, als geloofsogen geschonken zijn en als het geloofsvertrouwen beoefend mag worden, mijn duiven. En van die duif zou heel veel te zeggen zijn. Die duif heeft scherpe ogen. Dat wil zeggen dat die duif heel nauwkeurig kan zien wat er allemaal is en wat er gebeurt. Zo ligt dat geestelijk ook, geliefde gemeente. Gods kinderen krijgen ogen om te zien wie de Heere is. Krijgen ook ogen om te zien wie zij zelf zijn. Krijgen ook ogen om te zien wie de Heere Jezus Christus is. Dat Hij nu de enige en de volkomen zaligmaker is van in zichzelf totaal verloren zondaren. Dat Hij de leermeester is van leerlingen die door Hem tot leerlingen gemaakt zijn. Op de leerschool van genade, op de leerschool van de Heilige Geest. Verlicht de ogen van het verstand, die mogen er zijn, om werkelijk te mogen verstaan wat de Heere van ons vraagt onder alle omstandigheden van het leven. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat is het gebed van die duiven, van Gods kinderen, die in alles de wil des Heren willen doen. Geopende ogen, ook voor de vijanden door wie ze omringd worden. De Heere spreekt in zijn woord duidelijk over de Satan, over zijn listen, over zijn macht. Al wat hij doet en probeert om Gods kinderen uit de hand van de Almachtige los te rukken, staat duidelijk beschreven in Gods woord. En daar geeft de Heere oog voor. En oog voor de wereld die zo gevaarlijk is, waar zoveel dingen zijn te vinden die schadelijk zijn voor het geestelijke leven. En weet u, waar die duif nu zo'n last van heeft zoals op haar plaats is, als ze zelf zonde doet. Als je maar een klein vuiltje in je oog krijgt, dan gaat dat oog tranen. En zo is het ook. Als het geestelijke leven levend mag zijn, als daar toegegeven wordt aan de zonde, als er toch ongerechtigheid bedreven wordt, dan doet dat pijn van binnen. We noemen dat wel liefdessmart. Als je veel van je vrouw of je man houdt, je hebt iets heel lelijks tegen hem of haar gedaan, dan stap je daar toch zomaar niet overheen. Dat doet pijn. Dan moet dat beleden worden. En vergeving ontvangen worden wel. Zo is die ook met die geestelijke duiven. Het doet pijn als er gezondigd is. Dat moet beleden worden. En de Heere zorgt daar ook zelf voor dat het daadwerkelijk beleden wordt. Opdat er vergeving afgesmeekt en ontvangen wordt. Verlichte ogen van het verstand. Een duif is ook een zachtmoedig dier. Heel anders dan een leeuw of een tijger, verscheurende dieren. Een duif is helemaal geen verscheurend dier. Een vredelievend dier zouden we kunnen zeggen. En dat komt omdat ze delen mag in de vrede die door Jezus Christus verworven is. Hij is immers de vredevorst. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Een vredelievend dier. En dat brengt ook met zich mee dat er vergevensgezindheid is in het hart van zo'n duif. Moeten we onszelf maar eens aan toetsen. Als ik die nog eens tegenkom, dan zal ik hem. Ik zal het haar nooit vergeven wat ze mij heeft aangedaan. Zou dat een goede opstelling zijn? Zou dat voortvloeien uit het leven der genade? Ik weet wel, ook Gods kind kan ver van zijn of haar plaats zijn. En de wraakgierigheid, dat oude bestaan van binnen, kan toch weer naar boven komen. Maar toch, dan zijn er ook andere tijden dat er een vredelievendheid en een vergevensgezindheid mag zijn, waar de wereld verbaasd van staat. Waar de wereld van zegt, zo kun je niet leven. Daar kom je niet ver mee in deze maatschappij. En toch is het dan praktijk. Ik haalde vanmorgen een paar voorvallen aan van christenvervolging. En ik heb gelezen van christenen die zwaar vervolgd werden. Soms zelfs gezinsleden vermoord door vijanden. En dat ze het uitspraken dat van harte te willen vergeven. Dat is nou een wonder wat de Heere werkt in het hart. Dat heeft die duif echt niet van zichzelf. Een duif moet ook kuis zijn. Dat wil zeggen, die duif moet op zijn eigen eigenaar gericht zijn en niet op andere mensen. Duivelliefhebbers zullen dat wel weten. Als je je duiven 's middags even loslaat, dan komen ze terug. Ze weten waar eten en drinken is te vinden. En zo is het nu ook geestelijk gesproken. De Heere heeft een band gelegd die onverbrekelijk is. En dat wil zeggen dat die duiven, die geestelijke duiven, het alleen van de Heere moeten verwachten onder alle omstandigheden van het leven. Ik zei net, die duif komt terug bij zijn eigen kooi. Gods kinderen komen altijd bij de Heere terug. Laat ik het nog anders zeggen. Als ze afgedwaald zijn, zoekt de Heere hen op en maakt zelf dat zij terugkomen. Duivelen vliegen wel eens met duiven, niet waar? worden ze in Frankrijk of nog wel verder ergens losgelaten. En dan komen ze toch weer bij hun eigen kooi terug. Zo werkt dat ook geestelijk. Een band aan de Heere gelegd door de Heere zelf. Dat geeft ook een band aan zijn woord. Want daar in die kooi, daar is eten en drinken. En zo is het ook bij de Heere. Bij hem alleen is eten en drinken te vinden voor de ziel. En ook alles wat nodig is voor het lichaam. Mijn duiven. Ik wil ook dit zeggen. Die duif kan zichzelf niet verdedigen. Een leeuw of een beer, ja, die kan van zich afslaan. Moet je voor oppassen. Maar een duif is een weerloos dier. En zo is dat nu ook geestelijk. Al Gods kinderen kunnen zichzelf niet verdedigen tegen hun vijanden. En die vijanden die zijn er wel. Die vijanden belagen hen. Die vijanden achtervolgen hen. Dus dat is werkelijkheid. En hoe zullen ze dan ooit bescherming vinden wel? Alleen bij de Heere. Door de toevlucht tot hem te nemen. Door te schuilen bij hem. En door het niet van andere machten of krachten te verwachten. Ook niet van eigen krachten. Want dat zal geen enkele stand houden tegen de aanvallen van de vijanden. Mag u er weet van hebben? Mag jij er iets van kennen? Als de vijanden aanvallen, als de Satan zijn pijlen afschiet, je hebt daar zelf helemaal geen verweer tegen. Bescherm mij toch, bewaar mij toch, o alvermogend God. De Heere is immers de Almachtige. En wie bij hem mag schuilen, zal daar toch nooit bedrogen mee uitkomen. Er zijn nog meer lijnen te trekken. Denk eens aan de doop van de Heere Jezus in de Jordaan, jongens en meisjes. Wat gebeurde daar? Een duif daalde op hem neer. Dat was de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Dus als er hier nou van een duif gesproken wordt, dan betekent dat ook dat de zaligmakende werking van de Heilige Geest wordt gekend. Die Geest die ontdekt aan zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat is tegelijkertijd een toetssteen. Kennen we dat in ons leven? Die ontdekking aan de zonde, die ontdekking aan het ongeloof, dat we van onszelf het woord van God en het woord van Christus verwerpen, dat we niet voor God willen buigen. En alle andere zonden die daar zijn. Want als er staat dat de Heilige Geest ontdekt aan zonde, dan moeten alle zonden daaronder begrepen worden. De zonden die we daadwerkelijk doen. Ook de erfzonde, waarin we ontvangen en geboren worden. Maar dat niet alleen. De Heilige Geest ontdekt ook aan gerechtigheid. Dat wil zeggen aan het werk van Christus. Aan die gerechtigheid die voor God kan bestaan. Want al wat een mens bijeen schraapt en bijeen werkt en bijeen weent, dat kan voor God niet bestaan. Kun je echt niet mee betalen. Er kan alleen maar betaald worden door het werk van Christus, die het heeft uitgeroepen aan het kruis. Het is volbracht. Is dat dan geen wonder? Om met die duifogen, met die geloofsogen te mogen zien op Christus, die verhoogd is geworden aan het kruis en nu verhoogd is aan de rechterhand des Vaders. En de Heilige Geest overtuigt ook van oordeel, dat de overste deze wereld geoordeeld is, dat de duivel geoordeeld is, dat de kop van de slang vermorzeld is. Daartoe immers is de Zoon van God op deze aarde gekomen om de duivel te overwinnen. Dat was beloofd aan Adam en Eva in paradijs. En dat is ook werkelijkheid geworden, geliefde gemeente. Want alles wat de Heere zegt, dat is waarheid. En daarom, wie adderig gebroedsel blijft, die zal in het oordeel delen wat over de duivel tot in eeuwigheid zal komen en werkelijkheid zal zijn. En we zijn nog in het heden der genade. O geliefde gemeente, haast u dan om uw levens wil. Alleen al het feit dat de Heere tot tweemaal toe zijn woord laat uitdragen, onderstreept dat niet dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven, de Heilige Geest op de Zoon van God neergedaald in de gedaante van een duif. En het is de Heilige Geest die in al de waarheid leidt. En dat is heel de Bijbel, van begin tot het eind. Die ontdekt wie we zijn, tot in het diepst van ons bestaan toe. Zoals het al staat in boek Genesis, dat al het gedichtsel van de gedachten van het hart van de mens te allen dagen alleen maar boos is. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. De voeten snel om bloed te vergieten, de keel een geopend graf. Er valt echt niets goeds van de gevallen mens meer te zeggen. Maar dan die goddelijke ontferming, die eeuwige liefde, dat de Zoon van God is gekomen, we hoorden het ook vanmorgen. En dat mag iedere zondag worden uitgedragen, dat een ieder die de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal ontvangen. Dat behoort allemaal tot de waarheid, waar de Heilige Geest in leidt. Ook de waarheid van het dienen van God, het wandelen in zijn wegen, de beoefening van het geloof, om te vertrouwen op die God die trouw houdt tot in eeuwigheid, die de Almachtige is, die nooit laat varen de werken van zijn handen, ik heb het al gezegd, die zo getrouw is als sterk, die zijn werk voor al de zijnen zal voleinden. Duiven, een wonder dat dat tot Gods kinderen wordt gezegd, want ze kunnen zo ver van hun plaats zijn, ze kunnen zo ver zijn afgezworven. Dat is onze tweede gedachte, de plaats waar zij is. Er staat in onze tekst, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene van een steile plaats. En wat betekent dat dan? Wel, dan lezen we in de kanttekening, daar schuilend uit vrees voor de vijanden. Zo kan het zijn dat allerlei schuilplaatsen worden opgezocht omdat je bevreesd bent voor de vijanden. En als we heel het verband van deze tekst zien, dan zou ik het haar zo zeggen: niet allereerst schuiling gezocht bij God, maar schuiling gezocht bij mensenkinderen, in de moeite en de zorgen, het verwacht van machten en krachten hier beneden. En dat vinden we ook eerlijk opgetekend in Gods woord, in het Bijbelboek Hosea. Hosea 7 vers 11, daar staat: want Efraïm is als een botte duif zonder hart. Zij roepen Egypte aan, zij gaan heen tot Asher. Dus de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob hebben het in de moeite en de zorgen niet allereerst bij de Heere gezocht, maar het gezocht bij Egypte of bij Asher. Als Egypte maar aan onze kant staat, dan komt het wel goed. Als Asher dat rijk van Assyrië ons maar steunt, dan hebben wij geen kwaad te vrezen. Ja, zo is het heel vaak gesteld in het leven van Gods kinderen. Als de moeite en de zorgen komen, als die persoon maar met ons is, als we van die steun maar verzekerd zijn, dan zal het allemaal wel in orde komen. En dan wordt vergeten dat de Heere de enige betrouwbare toevlucht is. En wie het zoekt in schuilplaatsen buiten hem, zal daar teleurgesteld mee uitkomen. Een botte duif, een duif zonder verstand, een duif zonder hart. Het hart niet voldoende gericht op de Heere en niet voldoende hiermee bezig dat alleen bij de Heere uitkomsten zijn. En daar spreekt Gods woord toch heel duidelijk van, dat alleen bij de Heere maar uitkomsten zijn. En dat al die wereldmacht, hoe groot en machtig ze ook waren, uiteindelijk helemaal niets te betekenen hebben. Denk maar, jongens en meisjes, aan de uittocht uit Egypte. De Israëlieten hebben geroepen tot God, namen de toevlucht tot hem en zijn daarmee niet beschaamd uitgekomen. Dat machtige leger van de farao, die strijdwagens, die soldaten, omgekomen in het water van de Rode Zee. En het volk Israël, droogvoets en veilig, aan de overkant gekomen. Was dat dan geen duidelijke les voor het volk van Israël? En toch in de loop van de geschiedenis, telkens als er moeiten kwamen, spanningen kwamen op politiek gebied, het toch verwachten van aardse machten en daar steun bij zoeken. En kinderen Gods in ons midden, als u nou eens terugziet wie de Heere is geweest, wat hij gedaan heeft in uw leven, hoe hij verlost heeft van de helse farao, heeft uitgeleid uit het Egypte van de zonde en voor u gezorgd heeft tot op deze ogenblikken toe. Moet het u dan niet aanklagen als de moeite en de zorgen u wij toe brengen te vertrouwen op mensenkinderen, op prinsen? Kom je bedrogen mee uit? Maar zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Dus zo kan het zijn, als de vijanden komen, dat niet rechtstreeks de toevlucht wordt genomen tot Here, maar dat er allerlei andere toevluchtsoorden worden opgezocht. En zo staat hier ook, anders die u onthoudt, dus die verblijft in de scheuren van de steenrotsen, beschaamd zijnde vanwege de mismaaktheid door uw zonden. Zondig afdwalen dus. Zo'n duif, als je die loslaat aan het einde van de middag, dan moet hij weer terugkomen. En dan mag hij natuurlijk niet wegblijven. Als je zo'n duif in een ver land vrijlaat, moet hij terugkomen bij de eigenaar. En dat is hier nu niet gebeurd. Afgezworven, weggezworven, op een zondige manier eigen wegen gegaan. En toen zijn die vijanden gekomen, die havik gekomen, heeft die duif achterna gejaagd. En die duif heeft daar toevlucht gezocht in een rotspleet. En die durft daar niet uit te komen. En die rotspleet is natuurlijk geen eten en drinken, daar is geen verzorging. Dus die duif ziet er gehavend en vermagerd uit. Zo kan het nu gaan in het leven van Gods kinderen. Dat ze ver bij de Heere vandaan leven. Hun afhankelijkheid van de Heere niet beleven, zoals in vroeger tijden. En dat ze zo die havik de duivel ruimte geven om te achtervolgen. En dat ze een toevlucht zoeken waar in wezen geen toevlucht is. En nu heb ik me laten vertellen, als zo'n duif steeds opnieuw afzwerft, dan zegt een eigenaar, nou ja, laat die duif dan maar gaan. Daar heb ik toch niets aan. Telkens opnieuw moet ik hem op gaan halen. En dat doe ik niet meer. En in sommige gevallen, hebben ze me verteld, zijn er zelfs eigenaars die de kop van die duif afslaan. Zo'n duif, daar hebben we nou helemaal niets aan. Breng dat nou eens over op Gods kinderen. Moet het niet eerlijk beleden worden dat er telkens sprake is van afdwalen, zondigen tegen beter weten in, en dat je daardoor die havik de duivel ruimte geeft en je probeert jezelf te verbergen? David probeerde te zwijgen over zijn zonde en zo over de zonde heen te leven. En toen had David het verdiend dat de Heere nooit meer naar hem om zou zien en nooit meer tot hem zou spreken. Moet ieder kind van God dat niet eerlijk belijden? Als de Heere naar mijn zonden en naar mijn omzwervingen zou doen, dan zou het rechtvaardig zijn als hij niets meer met mij te maken wilde hebben. Als hij nooit meer naar me zou omzien. Als hij nooit meer tot me zou spreken. Of als hij zou zeggen, gaat weg van mij, gij werker der ongerechtigheid, in de eeuwige rampzaligheid. En dat is nou het wonder, geliefde gemeente. Die duif, die door eigen schuld ver van haar plaats is en de vijand ruimte heeft gegeven, wordt niet aan haar lot overgelaten. Het spreken van de hemelse bruidegom tot zijn bruidskijk, de woorden die hij tot haar spreekt. En dat is de laatste gedachte. En dat vinden wij in deze woorden. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Toon mij uw gedaante. Ja, als een duif geruime tijd geen eten en drinken heeft gehad, is die mager geworden. En die duif ziet er verfomfaaid uit, want die havik heeft naar die duif gegrepen, die nog maar net ontkomen kon, in die kloof, in die steenrots. Angstig en benauwd zit die duif daar. En zo is het vaak met Gods kind, toegegeven aan de zonde. De vijand op de hielen. En dan niet regelrecht schuiling zoeken bij God, maar buiten hem, waar dan ook. Maar het is geen echte schuiling. En wat een wonder dat de Heere dan komt. En dat hij het zegt. Toon mij uw gedaante. Laat mij maar zien hoe het ervoor staat met u. Belijd toch eerlijk alles aan mij. Beken wat u misdaan hebt en zeg eerlijk hoe het is toegegaan in uw leven. Wat er allemaal gebeurd is en hoe het toch gekomen is dat de duivel achter u aan heeft gejaagd en dat u zo ver bij mij bent weggegaan. Is dat nou geen wonder van Gods liefde en trouw? Dat is nou de gedaante van die hemelse bruidegom, die in liefde, ontferming en mededogen naar afgedwaalde kinderen Gods omziet. En als dat niet zo zou zijn, dan zou er niemand zalig worden. Want welk kind van God zou kunnen zeggen dat hij nooit afdwaalt? Welk kind van God zou kunnen zeggen dat hij nooit zijn betrouwen op iets of iemand stelt buiten God en buiten Christus? Allemaal staan ze schuldig, klein en groot, in de genade. En omdat die hemelse bruidegom zich altijd wil ontfermen over afgedwaalden, toon mij uw gedaante. Ja, dan moet die duif tevoorschijn komen. Die gehavende veren, dat magere lijf, magerheid aan de ziel. En hoe word je mager? Nou, denk maar aan ons lichaam. Hoe wordt ons lichaam mager? Als je heel weinig eet. En zo is het ook geestelijk. Geestelijke magerheid. Door weinig te eten. Weinig te lezen in Gods woord. Of heel snel te lezen. De Bijbel dicht. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Die tijden kunnen er zijn in het leven van Gods kinderen. Toon mij uw gedaante. Zeg maar eerlijk wat er mis is gegaan in uw of jouw tijdsbesteding. En er kunnen zoveel zonden zijn die van de Heere doen afzwerven. Als er voorspoed is, gaat een mens zich onafhankelijk voelen. Hij meent dat hij zelf alles wel klaar kan en in orde kan maken. De afhankelijkheid van de Heere wordt al minder beleefd. En misschien nog wel blij, maar de echte dankbaarheid is nauwelijks te vinden. Nauwelijks dit beleefd. Ik heb nergens recht op. Wat is de goedheid van de Heere toch oneindig groot? Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Beken het mij maar eerlijk. En als het tegen zit in het leven, wat een opstandige gedachten kunnen er dan niet in het binnenste komen. Denk maar eens aan Psalm 73, Asaf. Hij keek om zich heen. Hij zag de goddelozen en de bozen. Daar ging het goed mee. En zelf elke dag opnieuw die moeite en die zorgen, die tegenslagen. En dan staat er dat zijn voeten bijna waren uitgeschoten, uitgegleden. Maar de Heere is tot hem gekomen in zijn heiligdom, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte, kijk, dat is toch weer iets van die duif. De Heilige Geest laat zien wat het einde van Gods kinderen is en wat het einde van de goddelozen en bozen is. Al word je 80 jaar, je bent miljonair. Je hebt verder niets. En je sterft. Je moet voor God verschijnen. Dan is het voor eeuwig kwijt. Zij storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Misschien nog prachtige toespraken gehouden op de dag van de begrafenis. Over alles wat die mens heeft mogen bereiken en doen. Maar geen genade gekend. Geen bekering. Altijd adderige broedsel gebleven. Het einde van de goddelozen. Het oordeel van God. Maar ook het einde van Gods kinderen. Hoe zal het met hen aflopen? Denk eens aan die arme Lazarus. Die had bijna niets. Die bedelde. Maar zijn einde was de eeuwige zaligheid. En zo zou ook het einde van Asaf zijn. Asaf, die door genade de Heere mocht kennen. Een verlicht verstand had. Een duif was, om zo te zeggen. Maar wel heel ver van zijn plaats. Heel ver afgezworven. Zoveel opstandige gedachten in zijn hart. Maar de Heere bracht hem terecht. Door goddelijk onderwijs. Het einde van Gods kinderen is de eeuwige zaligheid. Kijk, en dat is de Heere nu aangenaam. Als al die dingen hem eerlijk verteld worden. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Hoe kan dat nou? Die duif die zo ver was weggezworven. Hoe kan de Heer het spreken van die duif nou zoet noemen? De Heere ziet graag dat zonde en schuld eerlijk wordt beleden. Dat afdwalingen en afzwervingen hem eerlijk worden bekendgemaakt. Kennen we het? Eerlijk de zonde en de schuld aan de Heere voorleggen. Eerlijk belijden. Ik heb in mijn voorspoed veel te weinig aan u gedacht. Ik heb in mijn tegenspoed zulke harde gedachten van u gehad. Ik heb veel te weinig op u vertrouwd. Het veel te weinig bij u gezocht. Dan is er bij de Heere ontferming. Genade en vergeving te vinden. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog. Die nederig knielen. Die nederig schuld mogen belijden. Die er eerlijk vooruit mogen komen wat zij misdaan hebben. Dan is er veel vergeving bij de Heere. Opdat hij gevreesd zou worden. En nu komt de vraag op ons af, geliefde gemeente. Kennen we iets van dat leven van die duif? Die duif die door goddelijke genade en door goddelijke almacht van adderige broedsel in een duif was vernieuwd. Bekeerd door God tot God. Want dat is nodig, geliefde gemeente. Zonder bekering, zonder waarachtig geloof, zal er geen ingang zijn in het koninkrijk der hemelen. En nu heb ik het aangehaald in het gebed. Het zijn de schriften die van de zaligmaker getuigen. Nemen we daar de tijd voor? Of denkt u dat heeft de tijd nog wel? Ik ben nu zo jong, ik heb het zo druk. Daar kan ik me helemaal niet bezig mee houden. Later, als ik het rustig zal hebben. Dat zijn de woorden van de duivel. En als we daarna blijven luisteren, is dat het beste bewijs dat we geen duif zijn, maar adderengebroedsel zijn. En adderengebroedsel zullen het oordeel van God niet ontkomen. En toch, toch mag en moet ik vanmiddag ook prediken dat er bij de Heere ontkoming is voor de grootste der zondaren. Kijk eens naar die moordenaar aan het kruis. Tot voor kort, adderengebroedsel. Door de Heere bekeerd tot een duif. En wat heeft hij gesproken? Tot zijn medemoordenaar zei hij: wij hangen hier rechtvaardig, maar deze heeft niets onbehoorlijks, heeft niets zondigs gedaan. Dat spreekt van een verlicht verstand. Ik heb het oordeel verdiend. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar dat was niet het enige wat hij uitsprak. Hij smeekte ook om ontferming. Gedenk mijner, wanneer je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Eerlijk schuld beleden, maar ook gesmeekt om vergeving. En die vergeving ontvangen, omdat Christus ook voor hem de prijs had betaald en zijn bloed ten volle zou storten, opdat er ook voor die moordenaar zaligheid en eeuwige heerlijkheid zou zijn. Die duiven, vaak ver afgedwaald, maar de Heere zoekt weer op. Is dat nou geen wonder? Als een vrouw telkens zou weglopen bij haar man, zou die man het uiteindelijk niet moe worden? Maar die hemelse bruidegom blijft die steeds weer afzwervende bruid telkens opnieuw opzoeken. Dat is nou zijn onbegrijpelijk grote zondaarsliefde. Zijn trouw. En daarom is de zaligheid van die bruid, is de zaligheid van die duif ook zo zeker. Want de zaligmaker heeft het gezegd: en ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Die moordenaar, ingegaan in hemelse heerlijkheid. Het werd hem gezegd en hij mocht het geloven: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Om dan alles wat herinnert aan dat adderbestaan waar die in deelde van nature, voor eeuwig tot het verleden zou gaan behoren. Weggewist door het alles reinigende borgbloed van Christus. En zo zal het zijn met klein en groot in de genade. Eenmaal een volmaakte duif die nooit meer zal afzwerven, die nooit meer bij God vandaan zal zwerven, maar altijd en eeuwig bij de Heere zal mogen zijn om hem te loven en te prijzen. De Heere maakt het immers waar. De levens wordt vervuld wat hij gezegd heeft: ik leef en gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u geschonken hebt tot tweemaal toe. De vrijheid om bijeen te mogen zijn, ongestoord. Een stem om toch nog te kunnen spreken. Zegen het uwe. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Gedenk in de week die is aangebroken Help bij alle dingen, maatschappelijk en ambtelijk. Ook onze vriend en broeder Dominee de Boer, die aan deze gemeente verbonden mag zijn, wil zijn arbeid samen met de arbeid van de kerkraad tot rijke zegen stellen. Gedenk de gemeente, de noden, de zorgen, de moeite, ook de blijde dingen, zijn u de Heere toch bekend. Andermaal mogen wij toch ook, zuster Arina de Ruiter, aan u opdragen, kon het zijn. Dat alles wat wordt aangewend, door u gezegend zou mogen worden. Ontfermt u zich over haar, naar ziel en lichaam beide. Gedenk ook als er zijn die elders verblijven, bewaar en beveilig voor gevaren die er altijd zijn, op de weg, op het water, in de lucht. Overal zijn we toch in gevaar. Wil bovenal bewaren, voor een onverzoend sterven. Dit smeken we, uit genade, om Christus wil. Amen.